Goedemorgen, broeders en zusters. Wat is het goed om weer in uw midden te mogen zijn. We hebben prachtige liederen gezongen. Voor mij voor een deel hele nieuwe liederen. Ja, dat krijg je als je altijd in de Chinese kerk rondbanjert. Het waren liederen waarin woorden voorkwamen als storm, troon, heerlijkheid, het huis vullen. En al die dingen die komen eigenlijk samen in één Bijbelgedeelte wat ik vandaag met u ga lezen. Maar eerst een klein verhaal. Het is al heel wat jaren geleden dat ik met een stel vrienden ging zeilen in Friesland. Voor de verandering nou eens niet in Zeeland, maar in Friesland. En het was stormachtig weer, zoals het de afgelopen twee dagen ook geweest is. En we lagen op een gegeven moment in Sloten. Het kleinste van de 11 steden, van de 11 stedentocht, weet je wel. Sleert, zoals de Friezen zeggen. Een mooi pittoresk stadje, klein haventje. En we werden vroeg in de morgen wakker en we hadden zin om weer een dag verder te gaan zeilen. Het woei behoorlijk, maar in de haven van Sloten viel het allemaal best wel mee. We staken van wal, we voeren het kanaal uit wat van Sloten naar het Slotermeer voerde. En ergens langs de rand zat een Fries en die riep ons iets toe wat we maar half verstonden. Zoiets van, gaan jullie duikbootje spelen of zo? En wij vol bravoer, is goed! Maar een halve kilometer verderop begrepen we ineens wat hij bedoelde. Want toen kwamen we van het kanaal af op het Slotermeer. En bam, we kregen meteen de volle map van de wind. En we zaten aan lager wal. Voor degenen die begrijpen wat dat is in zeiltermen. Aanvankelijk vonden we dat hartstikke leuk. De boot ging bijna plat. We zeilden scherp aan de wind. Allemaal aan de hoge kant van die boot zitten. Met een bloedgang over het water. Hartstikke mooi. Maar na een kwartiertje of zo werden we toch wel wat moe. En we werden door en door en door nat. En mijn zeilpak werd glad. En ik gleed ineens van de kant van de boot af. En ik zou zomaar het water ingegleden zijn als niet iemand anders me in mijn kraag gegrepen had. En me weer teruggetrokken had. Toen werd het toch langzamerhand een beetje angstig. En wat ook vervelend was, dat was dat zelfs op dat Slotermeer de golven zo hoog waren dat we de haven van Balk, waar we heen moesten, niet meer konden zien. En vervolgens zijn we daar ongeveer 3 uur rondjes aan het varen geweest, omdat we helemaal geen richting konden bepalen. Totdat één van ons uiteindelijk zich met alle moed door de kuip heen naar voren werkte en zichzelf omhoog trok aan de mast en over de golven uitkeek en zei, daar ligt Balk! En zo bleef hij staan, net zoals Odysseus lang geleden in dat verhaal van de Grieken en Troje. En zo heeft hij ons de weg gewezen naar die veilige haven. En soms heb je zo iemand nodig. En soms heb je zo'n blik nodig op die veilige haven, boven de golven uit. En in Jesaja 6, wat we nu gaan lezen met elkaar, daar geeft God aan Jesaja ook zo'n blik. Want het zijn hele stormachtige tijden, maar daar ga ik u zo meteen wat meer over vertellen. Jesaja 6, vers 1 tot 8. En dat is overigens het begin van wat genoemd wordt het boek van Immanuel. Jesaja 6 tot en met 12. Dat is een apart gedeelte binnen het boek van Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels. 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken. En 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond en mij aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Dit Bijbelgedeelte begint met woorden die wij heel vaak overslaan. Zoals je ook mensen hebt, zoals ik bijvoorbeeld, die bij een opwekkingslied pas bij de derde noot inzetten. Omdat ze niet goed op de dirigent letten. In het sterfjaar van koning Uzzia. We denken, nou ja, dat is gewoon een datum. Kunnen we gewoon overslaan. Maar nee, in dit geval is dat een hele belangrijke aanduiding. Want koning Uzzia, als je terugleest in de boeken van koningen en kronieken, dat was een hele grote koning geweest. Bovendien was het een oom van Jesaja zelf. Jesaja hoorde bij de koninklijke familie. Zijn vader was een broer van die koning Uzzia. En koning Uzzia was 52 jaar lang koning geweest. Doet mij altijd weer denken aan koningin Wilhelmina, die ook 50 jaar geregeerd heeft. Van wie ze in de Tweede Wereldoorlog zei, dat is de enige man in de Nederlandse regering. Ja? Koning Uzzia had 52 jaar lang geregeerd en hij was in allerlei opzichten een geweldig goede koning geweest. Het was een vrome man geweest. Hij diende God met hart en ziel en deed van alles om de dienst in de tempel, de dienst aan God, om die te stimuleren. Daarnaast was het een man met een hele vooruitziende blik. Hij hield ook van economie. Hij ontwikkelde de economie van zijn land. Hij had bijvoorbeeld een voorliefde voor de landbouw. En koningen en kronieken vertellen ons dat hij zelfs modelboerderijen, proefboerderijen stichtte her en der in het land. Om zijn volk te leren om beter met het land om te gaan en om nog meer graan te kunnen produceren en meer voedsel te hebben. Hij was ook een geweldig diplomaat. Hij had relaties aan alle kanten over alle grenzen heen. En niet in het minst, hij was ook een heel bekwaam legerleider. Hij had een heel goed georganiseerd leger wat heel goed uitgerust was. In alle opzichten stond het koninkrijk van Juda als een huis. Maar er stak een storm op. Een enorme storm. En die storm die begon daar waar wij vandaag de dag het gebied van ISIS gekend hebben. In het noorden van Irak, in de buurt van de stad Mosul. Daar lag toen het koninkrijk Assur. En Assur was het allereerste wereldrijk wat een vaststaand leger had. Normaal gesproken bestonden legers uit boeren. En die boeren die moesten eerst hun land bewerken, die moesten dan de oogst binnenhalen. En pas als dat gedaan was, dan konden ze gemobiliseerd worden. Maar ze moesten ook weer op tijd terug zijn om weer opnieuw te kunnen zaaien en te kunnen ploegen. Maar Assur had voor het allereerst een staand leger, een beroepsleger. En met dat beroepsleger breidde dat koninkrijk zich steeds verder uit. En het was een leger wat berucht was om zijn wreedheid. Ik weet dat het een gevaarlijke vergelijking is, maar ik denk dat die wel terecht is. Je zou hem kunnen noemen de SS van de oudheid. En dat grote leger, dat kwam steeds dichterbij. Het breidde zich uit eerst naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, maar nu ook steeds meer naar het westen toe. En alle kleine koninkrijken in het westen, waaronder Juda, beefden van angst. En ze realiseerden zich dat ze niet één op één dat hele grote koninkrijk aan zouden kunnen. Ze zagen maar één oplossing. We moeten ons met elkaar verbinden. We moeten een alliantie vormen. We moeten geallieerd worden. En ze zeiden van ja, er is er eigenlijk maar één die ons kan leiden. En dat is Uzzia. Uzzia heeft de kwaliteiten. Hij kan ons allemaal met al die verschillende koninkrijken, met al die verschillende belangen, hij kan ons allemaal samenbinden. En zo werd Uzzia gekozen tot aanvoerder van dat geallieerde leger. En met heel veel duizenden manschappen trok hij uit vanuit Juda, door Israël heen, door Syrië heen, de Assyriërs tegemoet, ergens ver in het noordoosten. En daar leverde ze slag. Het was een geweldige slag en het eind van de slag was dat Assyrië 10 jaar lang geen stap meer buiten zijn grenzen gezet heeft. Met andere woorden, het leger van Uzzia heeft die Assyriërs een enorme bloedneus gegeven. En als je dan ook in Assyrië zelf gaat kijken, in de koninklijke archieven, dan zie je dat zelfs de Assyriërs, die altijd met heel veel neerbuigendheid spraken over hun vijanden, deze keer met respect spraken over Azariahu van Jeruzalem, de koning die hen tot staan had gebracht. Want als een boelie iets kan waarderen, dan is dat een andere boelie die sterker is dan hij. Dus koning Uzzia, die had het helemaal gemaakt. Maar toen ontstond er een probleem. Want hij was op die veldtocht in gezelschap geweest van al die andere koningen. Van Edom, van Ammon, van Libanon, van Syrië en noem het allemaal maar op. En ze hadden samen in de tent gezeten, ze hadden samen gedineerd. Hij hoorde nu bij de Lions Club of Kings. En hij had gezien dat die koningen toch een wat andere status hadden dan hij zelf. Hij merkte dat een heleboel van die koningen door hun onderdanen werden aanbeden als een soort van halfgod. Sommigen zelfs helemaal als God. En anderen toch op zijn minst als hoge priester van hun God. En hij dacht, dat wil ik ook. Ik ben al aan de top van mijn kunnen gekomen als koning. Nou nog een laatste carrière stap. Ik wil ook hoge priester worden. En terug in Jeruzalem voegde hij de daad bij het woord. Op een dag ging hij naar de tempel toe. Niet om zoals gebruikelijk te aanbidden met alle andere mensen van het volk. Maar hij wilde zich een weg banen naar het heiligdom om daar zijn eigen offer te brengen. Alsof hij de hoge priester was. Terwijl God gezegd had, in Israël gebeurt dat niet. In Israël kun je koning worden als je uit de stam van Juda komt. Je kunt alleen maar priester zijn als je uit de stam van Levi komt. Pas als de Messias komt, wordt het anders. Die zal als enige die twee taken in zichzelf verenigen. Maar Uzzia had daar lak aan. Hij had gezien wat een respect die andere koningen kregen, dat wilde hij ook. En dus drong hij de tempel binnen en wilde hij zelf de rol van hoge priester gaan vervullen. En toen traden de priesters hem tegemoet. Met alle moed die ze op konden brengen. Want er was al een keer eerder een koning geweest die alle priesters had uitgemoord omdat ze hem de voet dwars zetten. Ze kwamen naar voren. En ze hielden hem tegen. Ze zeiden, koning, dat mag u niet doen. We verbieden het u. En de koning werd woedend, want hij was niet gewend dat iemand hem tegensprak. Dat iemand hem de les las. En hij stond uit te varen tegen die priesters en toen merkte hij ineens dat er wat gebeurde. Hij zag aan hun gezichten allemaal schrik en afgrijzen en hij voelde zichzelf ook heel vreemd worden in zijn eigen gezicht. En hij merkte dat op datzelfde moment dat hij stond te tieren tegen de priesters van de Allerhoogste God, dat God hem gestraft had met melaatsheid. De melaatsheid brak uit in zijn gezicht. En als je melaats was, dan kon je niet in de stad blijven, ook al was je dan koning. Dus hij werd de stad uitgebonjourd. Het zal wel naar een luxe leproze kolonie zijn geweest, maar hij kon geen koning meer zijn. En zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. En Jotam, ja, met de beste wil van de wereld kun je die niet meer noemen dan een soort van watje. Die was niet een kwart zo krachtig als zijn vader dat geweest was. En dan zit je midden in een wereldoorlog. Dan hangen als het ware de stoeka's al boven Warschau. Wie gaat dat volk redden? Wie gaat ze helpen? Uzzia heeft een geweldige daad verricht. Maar nu, hoe moet het nou verder? Want die grote koning is ineens weggevallen. De vader des vaderlands. Weg is die ineens. En voor Jesaja was het een dubbele schrik. Een dubbele pijn. Want het was niet alleen die machtige koning, die sterke koning die het zo voor zijn volk opnam. Maar het was ook dat voorbeeld. Dat gelovige voorbeeld. En het was zijn oom. En Jesaja die is ontredderd. Hoe moet het nu verder met mijn volk? En dan gaat hij op een dag ook naar de tempel toe om te bidden. En ineens, terwijl hij daar als jonge man aan het bidden is, hij zal niet ouder zijn geweest dan 30, dan wordt hij als het ware in zijn kuif gepikt door de Heere God zelf. Hij wordt omhoog getrokken naar de hemel en ineens staat hij in de troonzaal van God. Klein mensje tussen honderdduizenden engelen. En dan lezen we, en ik zag de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Niet zomaar een laag podium, maar echt hoog. En zijn zoon, de zoon van zijn mantel, vulde de hele tempel. Nou ja, ons zegt dat misschien niet zoveel. Maar denk eens even aan een statieportret van koning Willem-Alexander. Die staat daar niet gewoon in een colbertje op, hè? Wat heeft Alexander dan aan? Hij heeft een koningsmantel aan. Zo'n rood fluwelen ding met hermelijnen kanten en allemaal gouden leeuwtjes erin. En dat is ook niet kort tot ergens hier. Of hoogwater. Ook niet. Die mantel die hangt ruim. Want ruim vallende zomer die laten iets van majesteit zien. En je ziet in het algemeen ook hoe groter een koningshuis is, hoe ruimer die mantel moet vallen, hoe langer de sleep moet zijn. Denk maar aan de trouwerijen uit ons koninklijk huis, maar zeker uit het Britse koninklijk huis. Misschien kunnen sommigen van jullie zich nog herinneren hoe Lady Di destijds trouwde. Die had een sleep van hier tot de achterkant van de zaal. Ik geloof dat ze 12 bruidsmeisjes had. Wie het breed heeft, laat het breed hangen, zeggen wij dan. Ja? Nou, hier zien we God. En God zit op zijn troon. Hij heeft een koninklijke mantel aan. En die koninklijke mantel die valt zo ruim dat hij die hele troonzaal vult. Een machtige koning. Een magnifieke koning. En dan staat er, en boven hem stonden serafs. Ja, dat is geen Nederlands woord. Dat is een Hebreeuws woord wat ze gewoon eigenlijk hebben laten staan. En dat woord seraf, dat komt van het Hebreeuwse werkwoord saraf. En dat betekent branden. Het zijn brandende gestalten die daar voor de troon van God staan. Zoals je later in het eerste hoofdstuk van Ezechiël en ook in het eerste hoofdstuk van de openbaring en ook weer in het vijfde hoofdstuk van de openbaring leest over de troon van God, dat daar zeven fakkels voor die troon staan. En die zeven fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Het brandt daar voor de troon van God. En waar slaat dat vuur op? Nou, vuur slaat in het Oude Testament altijd eerst op heiligheid. God is heilig, absoluut heilig. En aan heiligheid kun je ook je vingers branden. Ja? Volgens mij deed jij er net dat heel eventjes toen je met je hand per ongeluk over de kaarsen heen ging. Nou, ik had zo'n idee. Ik rook nog net geen brandlucht. Maar vuur is aan de ene kant heel aantrekkelijk. Maar aan de andere kant kun je er stevig aan branden. Dat zie je als je van kamperen houdt en je hebt je kampeerlampje aanstaan 's avonds laat en de muggetjes en de vliegetjes komen erop af. Dan hoor je... Die komen op het licht af, maar tegelijkertijd verschroeien ze ook in het licht. En zo is dat ook met mensen en de heerlijkheid van God. Ze zijn een beeld van heiligheid. En tegelijkertijd staat dat vuur ook voor branden van enthousiasme, zou je kunnen zeggen. Branden van enthousiasme. De ijver voor uw huis zal mij verteren, staat er ergens in het Oude Testament. En Jezus herhaalt dat in het Nieuwe Testament. Die engelen die hangen daar voor de troon van God. En ze zijn helemaal klaar om God te dienen, whatever he says. En dan staat er van die engelen dat ze 6 vleugels hebben. Met 2 vleugels bedekken ze hun gezicht. Want God is zo heilig dat ze hem niet aan kunnen kijken en ze hem ook niet aan mogen kijken. Net zo min als wij rechtstreeks tegen de zon in kunnen kijken. En mijn ogen moesten er net ook even wennen toen ik hier stond, want ik heb hier dat licht in mijn gezicht staan en ik zag u eventjes niet zo erg. Ja? Maar tegen de zon in kijken kunnen we niet. En zelfs die heilige engelen kunnen niet tegen God inkijken. Zo heilig is God, zo stralend is God. Omdat ik al nou 25 jaar gewerkt heb met Chinezen, heb ik ook heel vaak naar Chinese films gekeken. En dan zie je dat ook. Er is een mooie Chinese film, als u hem nog eens een keer wilt zien, of als u nog eens een keer een lange vlucht maakt met de KLM of zo. Dan is er The Curse of the Golden Flower. Dat is een Chinese film, die speelt helemaal aan het hof. En dat gaat over allerlei intriges. Hoe de vrouw van de keizer samenspant tegen de keizer zelf. En zijn oudste zoon en een jongere zoon. En noem het allemaal maar op. Maar die keizerin die komt af en toe voor de koning om hem een thee aan te bieden. En zelfs zijn eigen vrouw die mag hem niet aankijken. Als zij thee komt aanbieden, dan gaat dat zo. Zo komt ze naar hem toe. En zo biedt ze hem die thee aan. Ook in het Oude Testament, in het boek van Esther, lees je dat. Esther mag ook niet zomaar onaangekondigd de troonzaal binnenlopen. Die koning is zo hoog geplaatst, zo bijzonder. Dat gaat zomaar niet. Dus 2 vleugels gebruiken die engelen om hun ogen mee te bedekken. God is te heilig om aan te kijken. 2 om hun onderlichaam, of andere Bijbelvertalingen zeggen hun voeten, mee te bedekken. Want je weet misschien wel dat in allerlei culturen de voeten, die worden als onrein beschouwd. En een van de slechtste dingen die je kunt doen. Ik ben van de zomer in Jordanië geweest met een zendingsgroep uit de Chinese kerk. Een van de dingen waar wij op gewezen werden. Als je in een huis binnenkomt en je gaat zitten, zorg dat je niet zo gaat zitten dat je je voedsel naar de mensen toekeert. We hebben onszelf in de meest onmogelijke houdingen zitten wringen om dat voor elkaar te krijgen. Want die voedsel, daarmee raak je de veiligheid van de straat aan, dat is onrein. Misschien kun je je nog herinneren dat president Bush ooit in Bagdad was. En dat hij een schoen naar zijn hoofd kreeg. Dat was de ultieme belediging. Voeten zijn onrein. En zelfs deze engelen, die bedekken hun voeten. Omdat God zo heilig is en zo rein is. En dan hebben ze nog 2 vleugels over. En dan stel ik me voor dat ze daarmee voor de troon van God hangen. Ik ben een paar weken geleden in Suriname geweest voor een zendingsreis. Logeerde in een kinderhuis en daar vlogen ook allemaal kolibrietjes omheen. Dat is een prachtig gezicht, die vogeltjes dan prrrr, te zien. En inderdaad, ze kunnen echt ook nog achteruit vliegen. Ja, dat is prachtig. En zo hangen die engelen daar voor de troon van God, wachtend op het eerste, het beste teken wat hij geeft. Als God zegt, ga daarheen, ga daarheen, ga daarheen. Tjum, dan gaan die engelen als een speer. En dan roepen ze elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse macht. Kadosh, kadosh, kadosh in het Hebreeuws. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. En wij zongen er net best wel krachtig, dat heilig, heilig, heilig. Maar ik heb nog even gevoeld, ik voelde de grond niet trillen. Nee. Ik was gisteravond bij een concert. Dirk, waar zit je? En daar voelde ik de grond af en toe wel een beetje trillen. En hier gebeurt dat ook in de hemel. Die engelen die roepen zo luid naar elkaar toe. Die roepen elkaar zo luid toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat je een aardbeving krijgt in de hemel. Het hemelse huis dat trilt op zijn grondvesten. De deuren die springen bijna uit hun sponningen. En de tempel vulde zich met rook. Het zijn beelden die herinneren aan de berg Sinaï. Rook, vuur, aardbeving, geroep van engelen. Dat was het toen ook allemaal, toen God een verbond sloot met zijn volk Israël. En ik schreeuwde het uit, zegt Jesaja dan. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. Het zal je ook maar overkomen. Dat je het ene moment gewoon nog op aarde bent, in een aardse situatie. Het volgende moment sta je als klein mens tussen honderdduizenden engelen voor de troon van God. Ik denk, als mij dat zou overkomen, dat ik als een pissebed zou weg willen kruipen onder een steen. Al dat licht, al die heiligheid, al die heerlijkheid, al dat luide roepen. En ik daar. En Jesaja zegt dan, wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Als hij de heerlijkheid van God ziet, dan ziet hij tegelijkertijd ook zijn eigen hart. En hij ziet de geestelijke situatie van zijn volk. Er zijn mensen die hebben het idee dat als je werkelijk geestelijk leeft, als je heel dicht bij God leeft, intense tijden van gebed en stille tijd hebt, dat je wereld vreemd wordt. Maar hier bij Jesaja zie je precies het omgekeerde. Jesaja ziet God. En doordat hij God ziet, ziet hij zichzelf en ziet hij de wereld. En het raakt zijn hart intens, diep. En even denkt hij, dit ga ik niet overleven. Zoals je ook in het Nieuwe Testament leest dat Johannes op Patmos de verheerlijkte Jezus ziet en plat op zijn gezicht valt. Zo heilig is God. En dan staat er verder, en nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. En je weet wat het Oude Testament zegt, niemand zal de Heer zien en leven. Jesaja denkt, dit is het einde. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar. Want we zijn hier in het hemelse heiligdom, wat tegelijkertijd de troonzaal is van God. En in het midden staat een altaar. En op dat altaar brandt altijd vuur. En er gaat een engel, een van die vele engelen, die gaat naar dat altaar toe. Die heeft een tang bij zich, die haalt er een kool uit en die raakt daarmee de lippen van Jesaja aan. Want Jesaja heeft net gezegd, ik heb onreine lippen en mijn hele volk heeft onreine lippen. En dan komt die engel met vuur. Dan moet je je weer even terugplaatsen in de oudheid. Als er in de oudheid gevochten werd, zoals ze dat net achter de rug hadden met koning Uzzia, en er waren pijlen afgeschoten, ja, niet elke pijl was meteen dodelijk. Maar vaak op lange termijn wel, want voordat die boogschutters hun pijlen afschoten, staken ze eerst in de grond, dat het lekker vuil waren, en dan schoten ze af. En zelfs als je zo'n pijl in je been kreeg, ja, dan was je niet allemaal nu dood, maar je kreeg wel, na een paar dagen of na een paar weken, verschrikkelijke wondkoorts. En jouw been zou er ook af moeten, op zijn minst. En er was er maar één remedie tegen in die tijd. En dat was dat je de wond uitbrandde. Dat iemand een gloeiend ijzer nam en tsch, die in je vlees duwde. Dat was de enige manier om een wond te reinigen, te cauteriseren. En dat is wat er met Jesaja gebeurt. En dat altaar in het Oude Testament, dat is eigenlijk een tegenbeeld van het kruis in het Nieuwe Testament. En die engel die raakt de lippen van Jesaja aan en zegt, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Je mag voor God staan, je mag voor God verschijnen. En dan hoort hij een vraag van de troon komen. Wie zal ik sturen? Wie zal namens ons gaan? Want mijn volk is aan de heidenen overgeleverd. Mijn volk heeft zichzelf aan de afgoden overgeleverd. Mijn verbondsvolk is een foute weg ingeslagen. Maar ik wil mijn volk redden. Het is heel bijzonder in het hele boek van Jesaja dat hoeveel zonden er van Israël ook beschreven worden, dat God constant één naam voor zichzelf heeft. Ik ben de heilige van Israël. Niet alleen maar de heilige van Israël. God is de verbondsgod. God is de God die zijn woord gegeven heeft aan zijn volk. En hoe bond zijn volk het ook maakt, hij blijft trouw aan zijn volk. Hij heeft ze lief. En daarom wil hij dat de boodschap verkondigd wordt dat het volk terug moet keren naar hem. Wie kan ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En dan zegt Jesaja, hier ben ik. Stuur mij. In het Hebreeuws, hineni. Dit gedeelte dat vertelt ons zoveel over de heerlijkheid van God. Maar dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Naar Johannes, hoofdstuk 12. En als u een Bijbel heeft, alsjeblieft, blader met me mee. Dit komt niet op het scherm te staan. Laat de vorige maar staan, Jesaja 6. Nee, de vorige. Oké. Johannes 12. In Johannes 12, vanaf vers 39, staat dit. Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd, hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten. Anders zouden ze met hun ogen zien en met hun hart begrijpen. Ze zouden zich omkeren en ik zou hen genezen. Dat is een citaat uit Jesaja 6, vers 9 en 10. Dus de woorden die direct volgen op wat wij nu straks gelezen hebben. En dan zegt Jesaja dit. Wat een eye-opener is dat. In vers 41. Jesaja doelde op Jezus. Toen hij dit zei. Omdat hij zijn majesteit zag. Al die heerlijkheid die we nu beschreven hebben met elkaar, die we gelezen hebben. Die heerlijkheid waarvan die engelen zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat is Jezus. Dat is de heerlijkheid die Jezus had bij zijn vader. En die hij achtergelaten heeft om mens te worden zoals wij. Omdat wij ook mensen zijn met onreine lippen en wonen te midden van een volk wat onrein van lippen is. En Jezus heeft die hemelse heerlijkheid achtergelaten om mens te worden zoals wij. En zelfs nog minder te worden dan wij. Om een dienstknecht te worden, om naakt uitgekleed te worden en aan een kruis uitgestrekt te worden. En die boodschap, die krijgt Jesaja. God zegt tegen hem, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? En Jesaja zegt, Heer, stuur mij. En dan zegt God tegen hem, oké. Ik zal jou sturen. En als je dan verder leest in Jesaja 6 en 7, dan krijgt Jesaja een hele onprettige mededeling. Je zult 50 jaar lang profeteren. Maar geen hond gaat luisteren. Niemand zal zich bekeren. Behalve een heel klein clubje. Een heel klein overblijfsel. Het zal je taakomschrijving zijn. Dat God tegen je zegt, 50 jaar. En je zult geen resultaat zien. Geen zichtbaar resultaat althans. Maar Jesaja gaat. Ook al krijgt hij een Mission Impossible. Wij hebben ook een Mission Impossible gekregen. En nou mag die volgende komen. Want tegen ons heeft de Heer Jezus gezegd, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Niet alleen die Hollandse witneuzen, maar alle volken. Al die kleuren. Al die ogen, al die neuzen, al die talen. Ik wil dat jullie heen gaan en aan hen het evangelie brengen. En dat jullie anderen helpen om heen te gaan en het evangelie te brengen. Nou, dat lijkt dus inderdaad Mission Impossible. Ware het niet dat de Heer Jezus eindigt met die fantastische woorden. En ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met jullie. Als je dat in gedachten terugvertaalt naar het Hebreeuws, wat krijg je dan? Immanuel. Jezus zegt van zichzelf, ik ben Immanuel. Ik ben die zoon die geprofeteerd wordt in Jesaja 6, Jesaja 7 tot en met 12. Ik ben dat beloofde zaad. Ik ben de verlosser. En ik wil jullie in mijn dienst nemen. Ik wil jullie tot mijn discipelen maken. Zoals God ook tegen Jesaja zegt, even verderop in hoofdstuk 6. Vertel dit aan jouw leerlingen. Vertel dit aan jouw discipelen. Want zij moeten het verhaal verder brengen. Zo zijn wij ook geroepen om in eerste plaats discipelen te maken. Of leerlingen te maken. Vaak blijven wij staan bij bekeerlingen maken. We vinden het al fijn als iemand ja zegt tegen Jezus. En dan gaan we gauw verder, want de Heer kan elk moment terugkomen en... Nou ja, hij is tenminste gered. Nee, zegt Jezus, nee, niet zo haastig. Maak alle volken tot mijn discipelen. En leer hen onderhouden al wat ik jullie bevolen heb. Wat betekent dat? Dat lezen onder andere in Efeze 4 bij Paulus. Wat Paulus zegt, de gemeente is het lichaam van Christus. Jullie zijn het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. En hij heeft in die gemeente aan iedereen gaven gegeven. Aan iedereen, niemand uitgezonderd. Er zit hier niemand die kan zeggen, een beetje sip van, ik heb het niet. Je hebt het allemaal. Ik moet vaak denken, ook zo'n verhaal van lang geleden, dat ik heel lang bij mij thuis een bijbelstudieclub had. Bijbelstudiekring. We zijn 12 jaar lang bij elkaar geweest. En voor een heel groot deel van de tijd met min of meer dezelfde mensen. En langzaam maar zeker... Nee, we begonnen allemaal als late tieners, als twintigers. En iedereen, de een na de ander kreeg verkering, de een na de ander verloofde, trouwde. Dat deed je toen nog, verloven. En trouwde en kreeg kinderen, maar één van ons niet. Er was één jonge vrouw bij. En die was, hoe zeg je dat netjes? Nou ja, verstandelijk een heel klein beetje gehandicapt. Een beetje traag, zal ik maar zeggen. En ze had ook nog wel meer problemen. En elk jaar, als de blaadjes vielen, dan ging zij de psychiatrie in. En dan kwam ze er pas na 4, 5 maanden weer uit. En op een gegeven moment, na een aantal jaren, kwam zij naar me toe. En ze zei van, joh, ik kom maar niet meer. Want jullie zijn allemaal getrouwd. Jullie zijn leuk. Jullie zijn energiek. Jullie hebben kinderen en ik ben lelijk en ik ben gek. Ik kom maar niet meer. Toen heb ik tegen haar gezegd, meisje, moet je nou eens luisteren. We zijn al zoveel jaren samen en je moest eens weten hoe ontmoedigd ik af en toe geweest ben. Want op papier bestaat onze kring uit 20 mensen. Wij kwamen toen elke vrijdag bij elkaar. Ik zeg, elke week bereid ik me voor en ik neem dat heel serieus. En dan wordt het vrijdag en dan komen er 2. En de anderen nemen niet eens de moeite om af te bellen. Dan heb ik me soms zo ontmoedigd gevoeld, dat ik dacht van, ik geef het op. Ik hang de lier aan de wilgen en ik gooi de handdoek in de ring. Ik geef het op. Zeg maar, weet je wie er altijd geweest is? Jij. Jij was er altijd. Je hebt nooit verstek laten gaan. Dan kan je van jezelf zeggen dat je lelijk bent en dat je gek bent. Maar als jij er niet geweest was, had ik het niet volgehouden. En toen hebben we samen zitten praten over dat lichaam van Christus. Dat daar zoveel onderdelen in zitten waar wij eigenlijk van denken van, waar dienen die nou eigenlijk toe? Waarom heb je eigenlijk een blinde darm? Waarom heb je oorlelletjes? Waarom heb je 5 tenen aan je voeten en geen 4? En meer van dat soort dingen. Er is een tijd geweest dat als je even naar de dokter ging en je deed je mond te wijd open, dan trok hij zo je amandelen eruit. Je had ook geen functie, dachten ze toen. Inmiddels zijn we nu zover dat we een lijst hebben met 500 lichaamsdelen, waarvan we niet 1, 2, 3 kunnen zeggen wat nou de directe functie is. In ieder geval kunnen we niet aanwijzen dat ze een product van de evolutie zijn. Ik zeg, nou, stel je nou voor dat jij een oorlelletje bent. Want je hebt het gevoel dat je er gewoon maar een beetje bij hangt. Zeg, ik heb een buurmeisje gehad, dat had geen oorlelletjes. En weet je wat er met haar gebeurde? Ze kreeg evenwichtstoornissen. Dat oorlelletje is belangrijk voor het evenwicht. Jij bent belangrijk voor het evenwicht in het lichaam. Dus denk nooit dat jij de uitzondering bent, dat jij geen gave van God gekregen hebt, dat jij geen rol speelt in het lichaam. Al die leden van het lichaam, die hebben hun gaven. Sommige mensen hebben speciale taken gekregen. De oudsten, de voorgangers, de diakenen, de evangelisten, de herders, de leraars. Maar wat is hun taak? Hun taak is om de heiligen toe te rusten tot het werk van de dienst. In mijn Chinese kerk leven mensen vaak met de gedachte dat de dominee de enige is die in de bediening staat. En ik keer dat graag om. Door op zondagmorgen aan ze te vragen, wie staat er in de bediening? Ik helemaal niet. Hier staat het. Jullie staan in de bediening. En de enige rol, de enige taak die ik heb is om jullie te bekwamen. Om jullie dienst in de wereld te vervullen. Ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. En denk dan niet van, ja, maar ik heb geen theologie gestudeerd. Ik weet niet zoveel van de Bijbel. En noem het maar op. Ik kwam op een gegeven moment een Chinese vriend tegen, na jaren. Die had ooit bij mij in een discipelschapsclubje gezeten in Rotterdam. Die hoorde dat ik ergens sprak. Die was er ook heen gekomen. En die sprak zijn teleurstelling uit. En dan zijn we zoveel jaren verder. En toen destijds op die discipelschapsgroep, toen dacht ik echt van, yes, ik ga een verschil maken in de wereld. Hij zei, nou ben ik accountant. En ik werk bij Robeco in Rotterdam. Ergens op de 32e verdieping. Van die hele hoge flat. Wat kan ik daar nou doen voor Jezus? Hij zei, nou, ik zal je één ding vertellen. Ik kom die flat niet in. Ik heb geen pasje voor die 32e verdieping. Jij brengt daar de boodschap van Jezus. Door hoe je je werk doet. En de kansen die God je geeft om je mond open te doen. Jij kunt daar een getuige van God zijn, maar ik dat absoluut niet kan. En zo geldt dat voor al mijn gemeenteleden, zo geldt dat ook voor jullie allemaal. Op al die plekken waar God jullie geplaatst heeft. Of het nou in de spoelkeuken is. Op al die plaatsen. Zo is een van onze mannen ook tot geloof gekomen. Die had een collega die naast hem in de spoelkeuken stond. En toen hij op zondag om 1:00 aan het werk ging in de wereldkeuken, toen kwam die collega binnen en hij zei, wat is er met jou aan de hand? Je straalt helemaal. Ja, zei die ander, ik ben net naar de kerk geweest.
Oh?
Nou, dan wil ik daar ook wel eens een keer naartoe. En die komt nu ook al 2 jaar. Heeft zich ook laten dopen van het jaar. Zo simpel kan het zijn. Leef met Jezus. En samen mogen wij gaan voor de grote opdracht. Dan springen we even heel snel 2 slides verder. Laat je 1 mooi voorbeeld nog zien. En dan sluiten we af. 2 slides verder, dus nog eentje verder. Dit. Een laatste verhaal. Het schaakbord. Lang geleden verveelde de keizer van China zich. En hij droeg een aantal wijze mensen uit zijn koninkrijk op om een spel voor hem uit te vinden waarmee hij zich zou kunnen vermaken. En een van die mannen die vond de eerste vorm van het schaakspel uit. En die bracht het bij de keizer. Hij legde de keizer uit. Ze speelden een proefpotje. En de keizer die vond het leuk. En de keizer vond het zelfs zo leuk dat hij tegen die wijsgeer zei, ik wil jou belonen. Waarmee mag ik jou belonen? Nou, zoals de goede Chinees betaamt, was die wijsgeer heel nederig. Himpei. En hij zei tegen de keizer, keizer, ik verlang niet meer dan dat u mij voor het eerste vakje van het schaakbord 1 rijstkorrel geeft. En voor elk volgende vakje het dubbele. En de keizer dacht bij zichzelf, ah, daar is een koopje. Daaronder staat het rekensommetje. Als je alle 64 vakjes van het schaakbord steeds weer verdubbelt, dan hou je langzamerhand een trein vol rijst over. Die wijsgeer was echt wijs. Amen.